zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Dat wil zeggen, uit geestelijk water. Want dat is de echte betekenis van deze stijlfiguur. Deze hendiadis, waarbij het tweede woord fungeert als sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste woord. Dat was een geestelijk water, waarvan het natuurlijke vruchtwater nou eenmaal de uitbeelding is. Tenzij dat iemand geboren wordt uit water en geest, dan wel wedergeboren wordt. Hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hij kan het niet zien. Hij kan het niet ingaan. Bij elkaar opgeteld, hij krijgt er geen deel aan. Want dat is de strekking van zowel zien als ingaan. Waarna, op johannitische wijze denk ik, dan toch een soort uiteenzetting komt, als dat het goede woord is, over dit verschijnsel, dat er nou eenmaal twee verschillende soorten van geboorten bestaan. De een is namelijk uit vlees, in de zin van deze oude wereld, stoffelijk, materieel, tegenover geest, logischerwijze, vandaar geestelijk water, water namelijk geest, want hetgeen uit vlees geboren is, en dat woord vlees heeft heel wat toepassingen in de praktijk, maar hier is het natuurlijk logischerwijze tegenovergestelde van geest, en dus gewoon gaat over materiële dingen, fysieke dingen. Hetgeen uit vlees geboren wordt, of is, dat is vlees. Later is de apostel Paulus, nou ik weet niet of dat later is, maar verderop in de Bijbel is het apostel Paulus in 1 Korinthe 15, die zegt dat wij mensen van nature Adamieten zijn en het beeld van de eerste mens gedragen hebben. Dat is in strijd met de algemene opvatting die zegt dat wij beelddragers God zijn van nature. Dat zijn wij niet. Wij zijn beelddragers van Adam, staat er. Het was de bedoeling dat we door en na en als gevolg van wedergeboorte, in de breedste toepassing van de term, beelddragers zouden worden van God, dan wel van Christus. Want in de praktijk is dat hetzelfde. In elk geval staat daar dat gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zouden wij het beeld van de hemelse mens dragen. De eerste mens is uit de aarde, aards, en de tweede mens is de Heere, dan wel uit de hemel. Want zo staat het er, althans in de Statenvertaling. Dat zijn twee verschillende dingen. 1 Korinthe 15 zegt ook, ja, het is het onderscheid tussen de oude en de nieuwe natuur. Het is het verschil tussen wat wij ziel noemen bij gelegenheid en geest. Hier heet het gewoon vlees en geest. Op dat verschil ga ik niet in, want dat verschil is nauwelijks te beschrijven. Vind ik nou niet nodig om daarop in te gaan. Maar wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Want wij zouden namelijk uit de geest, geestelijk water, uit de geest geboren worden. Dat stond trouwens al een hoofdstuk eerder, twee hoofdstukken eerder, in Johannes 1. Want daar stond in vers 12, zoveel hem aangenomen hebben, onder verwijzing naar het Oude Testament, zoals ik u gezegd heb. Zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij het recht, de macht gegeven om, als het één keer zover was, kind van God te worden. Dat is na de opstanding van Christus op zijn vroegst. Namelijk degene die in zijn naam geloven, hem aannemen is namelijk hem geloven. Of geloven is ook niks anders dan aannemen. Die worden kinderen Gods, welke niet uit den bloede, de Hebreeuwse achtergrond van Johannes, bij Johannes komt dat heel sterk door trouwens, die Hebreeuwse achtergrond. Die Hebreeuwse achtergrond is de verklaring voor dit woord, welke niet uit den bloede, Want bloed is dam in het Hebreeuws. En de naam Adam is daar rechtstreeks aan verwant. En de kleur rood ook. Vandaar dat de naam van Adam vertaald wordt met rood. Vergis u niet, niet met mens, dat berust op een misverstand. Dat is jammer dat men zo vertaalt soms. Maar het betekent gewoon rood. Maar dam is bloed. Bloed is dus, bloed staat hier in het Grieks. Maar het zou dam zijn in het Hebreeuws. En via dam kom je dus terecht bij Adam. En daar gaat het ook over. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses. Maar, of nog uit de wil des mans, staat er dan ook. En wie die man is, ja, dam. Adam. Wij kennen trouwens een Jedam. In Bodegraven, dat is plaatselijke kruidenier in Bodegraven, maar dat doet er nou niet toe. Maar Adam. Het gaat over de natuurlijke mens. God heeft uit ene bloede, schrijft Paulus in, of zegt Paulus in Handelingen 17. En gebruikt dezelfde terminologie. Om voor de hand liggende reden: God heeft uit ene bloede, uit één dam. Uit één mens. Adam, het ganse geslacht der mensen gemaakt. En dat bloed genoemd wordt, dat is omdat bloed ook overdrachtelijk, maar eigenlijk ook letterlijk, maar overdrachtelijk staat voor leven, namelijk voor het praktische leven. U weet, ik heb het nog eens nagevraagd, bloed wordt geacht een orgaan te zijn, omdat het iets is in je lichaam dat in het lichaam ook een functie heeft. Het doet wat en het is dus een orgaan, alleen het is vloeibaar. Het orgaan wordt rondgepompt. Het beweegt, als het niet meer beweegt, doet het ook niks meer trouwens. Nee, het is net als de Kadi-wagen, de SRV-wagen, dan wel de vuilniswagen. De aanvoer en de afvoer hebben we het over. Als die wagens niet rijden, dan gebeurt er dus niks meer. En als het bloed in je lijf niet wordt rondgepompt, bijvoorbeeld omdat er het een en ander verstopt zit, of omdat de motor het niet meer doet, het hart, ja, dan kun je het vergeten. En dat vergeet je vanzelf wel dan, ja. Dan is het over. Dat is wat bloed is, het praktische leven. Vergis je niet, bloed is niet het levensbeginsel als zodanig. Dat is het misverstand. Bloed is zeker ook niet de dood. Het is het tegenovergestelde. Het is leven. En als je het kwijtraakt, dan ben je dood. En als de Bijbel zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Dat is ook Johannes, maar dat is 1 Johannes 7. Dan gaat het, 1 Johannes 1 vers 7, sorry. Dan gaat het over het actieve leven, bloed, het actieve leven van Christus nu. En voor zover er kracht is in het bloed van het lam, zoals het lied zegt, is het omdat het lam leeft. Het is staande als geslacht. Hij doet iets. We zijn dat kwijtgeraakt, want we zijn geneigd stil te blijven staan bij het kruis. Dat is de negatieve uitwerking van de crucifix, dan wel het kruis als christelijk symbool. Als het niet uitgelegd wordt, dan blijf je bij de dood hangen. Ik ben van mening dat alle discussie rondom het zogeheten avondmaal, alle oneenigheid die er rondom het avondmaal bestaat, dat dat in de praktijk voortkomt uit het misverstand dat brood en wijn van het avondmaal de uitbeelding zouden zijn van lijden en dood. Ik zeg het met enige aarzeling, maar ik zeg het heel nadrukkelijk toch met een mooi volzin. Abusievelijk wordt het overal opgevat als niet overal, maar wordt het in het algemeen opgevat als een beeld van lijden en dood. Voor dat doel worden zelfs schriftplaatsen verbasterd. Maar het zijn geen uitbeeldingen van dood of lijden, het zijn uitbeeldingen van leven. Bloed is leven, brood is leven, wijn is leven, u weet wel, lagaïm en dat soort dingen meer. En dat bloed van Christus is het leven van Christus in ons. Daar hebben wij deel aan, daar drinken wij van. Dat is hoe de Bijbel dat zegt. En dat geldt ook voor dat brood, want het is het brood des levens. Daarom was het ook ongezuurd. Want op die avond van de instelling van het zogeheten avondmaal was het heus het Pascha, hoewel dat ook weggeredeneerd wordt, links of rechts. Maar goed. Maar het was de paasmaaltijd en dat is alleen met ongezuurd brood. Want zuurdecem is een beeld van zonde in het algemeen, valse leer in het bijzonder. Dus de werking van zonde en dood, dat is eruit. Hebben jullie dat nog? Nou ja. Het gaat over leven. Wij worden wedergeboren niet uit den bloede dam in de zin van het bloed van Adam, nog uit de wil des vleeses. Over Freud zullen we het niet hebben, maar die kon dit aardig goed uitleggen, moet ik u zeggen. De wil des vleeses. En daarna nog uit de wil des mans, maar uit God geboren. En wat hier heet uit God geboren, heet blijkbaar in Johannes 3 uit de geest geboren. Want daar staat in vers 6, hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Dat zijn twee verschillende dingen. In de praktijk betekent het dat als wij wedergeboren worden, wij dus geest, de Heilige Geest, de Geest Gods, geest ontvangen. Want dat is wat geboren wordt. En wij ontvangen die geest in dit, want hoe moet je het anders zeggen? Je kunt natuurlijk discussiëren over de vraag of dat kan, of geest in vlees kan wonen. Maar ja, dat heeft allemaal niet zoveel zin, dat is een hoge mate theoretisch, daar schieten we niks mee op. De Bijbel leert het zo, we krijgen een nieuw leven in dit oude lichaam. Daar woont het in de praktijk in. Waarom ook niet? Want dit oude leven, het oude lichaam, wordt in de Bijbel beschreven als een vat. Per definitie een holvat, dat gevuld moet worden. En dit vlees zou gevuld moeten worden met geest. Of dit aardenvat zou gevuld moeten worden met wijn. Water mag ook, want het verandert toch wel in wijn. Ja, dat is een wonder, maar het is erkend iets, toch? Met olie mag trouwens ook. Dat kan. En van daaruit kan het zelfs weer uitgedeeld worden, eventueel. Tot in het oneindige. Komt allemaal in de Bijbel voor. Dat is niet zo moeilijk allemaal. Zie? Dat zijn vaste Bijbelse beginselen. Ja. Wij zouden dus niet opnieuw geboren moeten worden naar het vlees, maar naar de geest. Uit de geest. Dat is wat er staat, uit de wil van God, namelijk niet uit de wil van de mens. Het is wat God doet. En dan staat er in een commentaar in vers 7, verwondert u niet, Johannes 3 vers 7, verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Nog even over dat anoten, dat inderdaad vertaald met wederom, waarvan men dan zegt, ja dat betekent van bovenaf, maar ik heb u gezegd, de twee andere uitdrukkingen, of twee andere teksten zeggen, het is naar boven toe, dat is het tegenovergestelde. En dit anoten, anoten kennen wij trouwens ook als de, in Lucas 1 vers 3 bijvoorbeeld, waar staat dat Lucas het een en ander van voren af aan onderzocht heeft. En dat is de betekenis in de praktijk, van voren aan. Het was al eens onderzocht. Men had alles geschreven over het leven van Jezus. En Lucas zegt, ik heb het van voren aan onderzocht. En het gevolg daarvan, dat het dat betekent, weten we ook zeker. Want hij is degene die inderdaad nogal het een en ander beschrijft over de geboorte van de Heer Jezus en al wat ermee samenhing. En er blijkt nogal erg veel te zijn. Veel meer wordt er vermeld dan eventueel vermeld wordt in het Matthäus-evangelie. En over Marcus en Johannes hoeven we niks te zeggen, want die melden daar überhaupt niks over. Hebben we dat nog? Van vooraf aan. Dat is wat het betekent. Overnieuw, opnieuw, enzovoorts. Maar verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden, van voren af aan, over, opnieuw, weer. Want, waarom zou je erover verwonderen? Nou, over het idee dat iets wat je niet kunt zien, want dat is wat geest eigenlijk is. Geest is hetzelfde, is etymologisch hetzelfde als gas. Het is de aanduiding van onzienlijke dingen. Alles wat wij abstract noemen heet geest. Vandaar dat het woordenboek een hele rij toepassingen geeft van het woord geest. Daar verdwaal je compleet in. Je kan makkelijker zeggen wat ik nu zeg. Geest is de samenvattende term voor al het zienlijke. Tegenovergestelde, het woord vlees is trouwens ook een term met nogal een brede toepassing. Maar daar hebben we het nu niet over. Wel over geest. En mocht u zich afvragen hoe dat kan, dat je uit geest geboren kan worden, dan zegt Johannes, verwondert u daarover niet. Want de geest, vers 8, blaast waarheen hij... Ja, dat is niet te vertalen. Men heeft het vertaald, maar dan moet ik zeggen dat het woord wind hetzelfde woord is als geest in het vers hiervoor. Pneuma, de wind. Maar wind is ook het onzienlijke. En wind is kracht, dat weet u, want wij hebben alle lopen met windmolens. Al zijn er die er tegen vechten, heb ik begrepen. Maar, nou ja, laat maar zitten. De wind is kracht, toch? Maar het is geest, je kan het niet zien. En toch is het kracht. En het brengt wat voort. Het wordt gebruikt om energie op te wekken. Het is energie. En het wordt gebruikt om nuttig te besteden. Om het graan te malen, om de olie te persen, waaruit dan ook maar, enzovoorts. En om het hout te zagen, niet te vergeten. En om het water uit Nederland weg te pompen, zodat we daar weer zuinig moeten zijn met het water of zoiets, weet ik veel. Toch, het wordt overal voor gebruikt en tegenwoordig voor het opwekken van elektriciteit. En dan moet dan je auto weer op rijden, weet ik veel. Verwondert u daarover niet? Het is onzienlijk, maar het zou je gedacht zijn wat een kracht geest in de praktijk is. Bovendien, je moet geen lucifer houden bij een lekkende gasleiding, hoor. Eén klein vonkje, dat hoef je niet eens met een lucifer te doen. Dat vonkje opwekken, er zijn eenvoudigere middelen voor. En het zaakje ontploft in één keer. En in plaats van dat je je huis steen voor steen moet zien af te breken, valt het vanzelf uit elkaar. Dat is, hè? Hoezo? Nou, dat is wat hier staat. Verwondert u daarover niet? Zoals bijvoorbeeld pneuma, wind, blaast, want hoe vertaal je dat anders, waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, dat wel. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Toch? Nee, er worden wel verhalen over verteld, over de wind, hoe dat werkt enzovoort. Maar het blijft een beetje raar. Je hebt het nog eens nagevraagd aan een ballonvader. En die zegt, ja, hier waait de wind van oost naar west, maar een eindje hoger waait hij weer van west naar oost. Dus als ik die kant op wil, moet ik laag blijven. En als ik dan terug wil, moet ik gewoon wat hoger gaan vliegen en dan kom ik weer terug. En dan zeg ik, oh, werkt dat zo? Dat is interessant. Maar hoe gaat die wind dan? En wie doet dat? En hoe, kan u dat volgen? Nou ja, er zijn boeken over volgeschreven, over hoe dat dan werkt. En daarna nemen we het maar aan dat het zo is. En dan heb je nog hoger, heb je van die straalstromen, die gaan weer een andere kant op. En op een goede dag zie je wolken die een beetje laag hangen, die gaan inderdaad deze kant op. En wat hoger zie je wolken, die gaan inderdaad de andere kant op. En hoe dat nou allemaal werkt en waar het heen gaat, enzovoorts. Mijn broer heeft mij uitgelegd, nee, maar de wind waait in cirkels, in het rond. Wordt net als mensen dus. De bekende visieuze cirkel, toch? Dan gaan we rond. En die bui komt voorbij. En eerst krijg je dus een westenwind. En als de bui. En daarna wordt het wind stil. Dan zit je in het midden. En daarna nog een poosje. Dan heb je ineens oostenwind. Maar het is nog steeds dezelfde wind. Leggen ze ons dan uit. Heel leerzaam allemaal, dit hoor. Maar voor een piloot, toch? Nou ja. Laat maar. Maar die wind. Gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar het is wel kracht. En je ziet er ook de uitwerking van. En je hoort hem ook. Nou ja, je hoort de blaadjes ritselen aan de bomen. Of zoiets. Of gieren door de kieren van je... van je woning. Revolutiebouw allemaal. Allemaal bedoeld om 40 jaar mee te gaan. Dan moet het afgebroken worden. En dan komt er weer wat anders. Want het kan niet allemaal zo blijven zoals het is. Lang leven de vooruitgang enzovoort. Dus de woningbouwvereniging doet, of hoe het maar heet, doet er niks aan. Het wind waait door de kieren. En je moet er maar een deken voor leggen of zoiets. Ze doen er echt niks aan hoor. Vinden ze gewoon. Ze hebben lang bepaald. Het huis gaat nog 10 jaar mee. En dan breken we het af. We doen er echt geen bal meer aan. En als je dan denkt dat je huurverlaging kunt claimen, vergeet dat maar rustig. Maar goed, die maar even terzijde. De kracht van de geest, dus onzinnelijke kracht, die werkt eventueel in de mens. In het algemeen is dat zo, want waar haalt de mens overigens sowieso zijn inspiratie vandaan? Want spirit is geest en geest is weer wind. Waar komt die wind vandaan? Hoe komt het dat al die mensen ineens allemaal dezelfde kant ophangen? En ineens allemaal Heil Hitler roepen. Sorry, sorry. Het was voor uw tijd, dus dan vertel ik u dat. Iemand legt het wel weer uit. En zo. Hoe kan dat? Dan zegt men, dat is de tijdgeest. Maar we... Welke geest is dat? Welke kracht is dat? En waar komt die vandaan? Hoe wordt die aangedreven? Hoe wordt die opgewekt? Enzovoorts. Nou, dat is makkelijk genoeg. De duivel beheerst de wereld. De duivel is de God deze eeuw. En als je in de wereld met de Bijbel dicht God zoekt, vind je de duivel. Maar Allah, daar zullen we verder niks over zeggen. Die vind je dan. Dat kan niet missen. De God deze eeuw. Iemand zei, maar al die godsdiensten zijn toch allemaal gelijk met dezelfde God? Zei, ja, dat is zo. Alleen het is de onze niet. Maar daarom zijn wij ook niet godsdienstig. In de zin van religieus. Zie? En wij zoeken hem niet in de wereld. Het hoeft niet. Hij maakt zich aan ons bekend in de Bijbel. En daarmee trekt hij ons uit de wereld. Met de waarschuwing, zie toe dat niemand u verleidde naar de overlevering der mensen met allerlei drogredenen en met wat het maar was, listige omleidingen des Satans en de filosofie en dat soort dingen. Ik haal wat schriftplaatsen door elkaar, maar ik doe het nu met opzet hoor. Zie toe enzovoorts. Echt waar? Nou goed. Dat kan dus, je kan wedergeboren worden. Er is helemaal een kracht waar wij niks over te zeggen hebben, die we ook niet kunnen zien. Trouwens, heel wat kracht zien wij sowieso niet. Wel eens elektriciteit gezien? Nou dan. Het werkt wel. Als je er wat van ziet, gaat er iets grondig mis. Magnetisme, wel eens gezien? Dat is kracht. Het werkt ook. Je kunt het ook toepassen op een of andere manier. Maar toch. Dus verwondert u daarover niet. En dat was het dan. Dan komt het antwoord van Nicodemus. Nico namelijk, die zei, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Dat weten we op grond van de tekenen die u doet. Dat is heel verstandig, want voor dat doel heb ik u gezegd, is het Johannes-evangelie ook geschreven, want dat staat aan het eind in het Johannes-evangelie, tot 2 keer toe zelfs. Maar hij geeft nu commentaar en vraagt, hoe kunnen deze dingen geschieden? Kijk, dat is nog eens een goede vraag. Zegt u het maar. Toch? Als hij een leraar is van God gekomen, mag hij het zeggen. Hoe kunnen deze dingen geschieden? En het eerste antwoord is, zijt gij de leraar van Israël? Iemand heeft even uitgezocht dat er inderdaad echt staat, zijt gij de leraar van Israël? Niet alleen een staat er niet, maar uitdrukkelijk de staat er wel. Zijt gij de leraar van Israël? En weet gij deze dingen niet? Hij had het kunnen weten. Er staat genoeg over in het Oude Testament, over de werking van de geest. Letterlijk, maar ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Staat toch in het Oude Testament? Enzovoorts. En in het Oude Testament kun je toch lezen dat mensen geest ontvangen en daarmee leven. En eventueel de geest kwijtraken. Adem, lucht of wat het maar is. En dus sterven en dat soort dingen meer. En men zou toch kunnen weten langzamerhand dat zalfolie met zijn welriekende reuk, of zijn misschien zelfs zijn minder welriekende reuk, gas, geest, kan je zien. Dat die zalfolie een beeld is van geest. En dat de koningen gezalfd werden. En dat priesters gezalfd werden bij gelegenheid. Toch? Zou je toch uit kunnen begrijpen dat die mensen geest en dus leven krijgen? En dat God door die mensen werkt en spreekt? Dat zou je toch kunnen weten, op zijn minst? Dan heb ik het nog niet gehad over de psalmen. Dus. Maar dat is het. Het is trouwens nog een nette, deze reactie van: zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Wij vinden tegenwoordig dat we altijd met respect de mensen tegemoet moeten treden en tactvol ze moeten benaderen enzovoorts. En dan doe je dit niet, hè. Als iemand dan vraagt, hoe kunnen deze dingen geschieden, dan ga je niet zeggen tegen iemand, dat hoor jij toch te weten, hè. Ga je geen verwijten maken, toch? Maar de Heer doet het wel. En daarmee zegt hij dus dat Nicodemus dit soort zaken had moeten weten en dus ook had kunnen weten. Het is nog de nette variant. Want de andere variant begint met de woorden: gij adderen gebroed. Zeker wel, gij geveinsden. Ze spreekt zijn gemoed tegen. Hartelijk welkom, gij geveinzen in deze bijeenkomst, enzovoorts. Dat moet je maar doen om mensen weg te jagen. Men verwijt het hem ook dat hij dat zo deed. En dat ook men zegt ook dat dat de reden is waarom er allemaal niks van terechtgekomen is. Maar ja. Het is een oprecht verwijt en daar blijft het ook bij. Maar hij legt het uit, althans. Er is een begin van uitleg, de rest, hoe het gesprek verder ging uiteindelijk, is ons niet vermeld. Want voordat we er erg in hebben, zijn het niet meer de woorden van Jezus aan Nicodemus, maar zijn het de woorden van Johannes aan ons. Hier nog niet, maar dat scheelt niet veel meer. De Heer zegt, zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Het is de herhaling van, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. En die leraar zegt tegen de vragensteller, jij bent toch de leraar? En weet je dat niet? En er komt weer, voorwaar, voorwaar, net als in vers 5. Voorwaar, voorwaar, amen, amen, voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten. Ik vind dit zo leuk, hè. Als ik dat zo lees. Ik kom op een zijlijn terecht. Maar in zo'n kadertje, dat is modern, hè, in een boek. Dan krijg je zo'n kadertje in de veel te brede kantlijn. Maar die is zo breed omdat het boek dan dikker wordt. En dan lijkt het meer. Dan krijg je meer waar voor je geld. Maar in zo'n brede kant komt er dan zo'n kadertje. En dan wijs ik er u op in het kadertje dat in mijn Bijbel althans het woord wij tot 3 keer toe met een hoofdletter geschreven is. De eerste keer kun je nog bagatelliseren door te zeggen, maar het is het begin van een zin. Maar de andere twee niet. Wie is die wij? Nou ja, als het is Jezus en zijn discipelen, waarom staat het dan met een hoofdletter? Als het is Jezus en Johannes de Doper, bijvoorbeeld, ik roep maar wat, uit voorgaande hoofdstukken, uit hoofdstuk 1, waarom staat het dan, heeft iemand dat met hoofdletters gezet? En als u nou zegt, ja, maar het is majesteitsmeervoud, dan zeg ik, nou, dat wordt altijd weggeredeneerd. Van nee, dat bestond in de dagen van de Bijbel nog niet. Majesteitsmeervoud. Maar hier blijkbaar wel, hier erkent men het ook als zodanig. Dus ik vind het wel leuk, maar voor vriendelijk dank. Ik houd het er ook maar op. Wij spreken wat wij weten. Wie is wij? Die koning van dat koninkrijk. En ook bij ons in Nederland spreekt de koning in eerste persoon meervoud. Wij. Echt? Het rijmt trouwens beter op Willem, moet ik u zeggen. Allitereerd leuk, maar dat terzijde. Wij. Wij weten wat, wij spreken wat wij weten. Die is ook aardig, zijn er ook mensen die spreken wat ze niet weten. En dan zeg ik, ja, de meeste mensen. Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik vraag dat ook mijn vrouw wel eens. Dan is er een of andere uiteenzetting op de televisie of zo. En dan vraag ik, hebben ze al gezegd waar het over gaat? En meestal zegt ze dat nee. We zitten nog te wachten, want we weten nog steeds niet waar het over gaat. Dat schijnt niet belangrijk genoeg te zijn. Men klets maar en dan. Maar hij zegt, wij spreken wat wij weten. Maar het punt is natuurlijk... niet maar dat hij spreekt wat hij weet. Je mag aannemen dat dat zo is. Maar de vraag doemt op. Maar hoe weet hij het dan? En bovendien staat erachter... en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Dus wat hij weet, weet hij omdat hij het zelf gezien, aanschouwd, getast, beleefd, ervaren, bestudeerd heeft. Want dan kan je ervan getuigen. Maar als je niet gezien als goud getast hebt, of hoe die uitdrukkingen maar luiden uit 1 Johannes 1, de eerste verse, ja, dan heet het ook niet getuigen. Hoe wist hij? Het antwoord is, hij wist het uit de schriften. En daarom wordt ook de vergelijking gemaakt tussen de leraar van God gekomen, namelijk Jezus, en de leraar van Israël, namelijk Nicodemus. En Jezus zei, ja, ik weet waar ik het over heb. Ik getuig van wat ik gelezen, gehoord en aanschouwd heb, enzovoorts. Maar waarom neemt gij onze getuigenis niet aan? Waarom staat het Jodendom daar niet voor open? Die dingen staan toch gewoon in het Oude Testament... Nou, misschien staan ze ongewoon in het Oude Testament, maar ze staan er wel. En voor degene die dan weer eens roepen van, ja, maar het is in voorgaande eeuwen niet geopenbaard, dan zeg ik, nee, het is in voorgaande eeuwen niet geopenbaard, maar wel bekendgemaakt. Die verzin ik niet, dat is Efeze 3, staat daar letterlijk. Wat in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt, gelijk het nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, het is wel bekendgemaakt, maar het is niet geopenbaard. Men zou, als je de Bijbel ook dichtlaat, dan openbaart de Bijbel je niks hoor trouwens. Je zult het moeten bestuderen op een of andere wijze. En de Bijbel is nou eenmaal zodanig geschreven dat je je best moet doen om er iets van te begrijpen. Niet omdat het zo moeilijk is, maar het voorkomt wel dat iemand, dat de vijand om zo te zeggen, dat iemand die er werkelijk geen belang bij heeft, er misbruik van zou kunnen gaan maken meteen. Daarom blijft de Bijbel toch een verzegeld boek. Er staat over Daniël dat hij zijn boek moet verzegelen, maar iedereen weet dat het altijd open gebleven is. Alleen men heeft er weinig van begrepen, tot in onze dagen is dat zo. En dan blijft het dus toch verzegeld. En feitelijk geldt dat voor de hele Bijbel. Je moet je best doen om het te begrijpen. Wat staat daar eigenlijk? Zie? Je moet, zoals Peter zei, schrift met schrift vergelijken, want dat is wat hij zei impliciet. Geen profetie is van eigen uitlegging, zei hij, maar al die profetieën zijn voortgebracht, weliswaar door verschillende mensen, mannen gods, profeten, maar door één auteur. En dus moet je schrift met schrift vergelijken. Die term heb ik van huis uit, godzijdank, meegekregen. Schrift met schrift vergelijken, want het is één boek, het is één auteur. Dat wil zeggen, het vergt wat studie. En wat in het ene schriftgedeelte niet gezegd wordt, wordt aangevuld in een ander schriftgedeelte. Men zou ze naast elkaar leggen. Geldt voor heel de Bijbel en in het bijzonder geldt dat voor de zogenaamde profetieën. Men zou het vergelijken en daarmee erkennen de ene auteur. Maar als men die niet erkent, ja, dan krijg je boeken over de profetieën van Daniël. Ja, of dan krijg je iemand die zegt dat die oud-testamenticus is. Daar ben je mooi klaar mee. Daar ben je niet klaar mee dus, maar goed. Hè? Of nieuw-testamenticus. Dat kan helemaal niet. Dan heb je maar een stuk van de Bijbel met een heleboel gaten erin. Het is één geheel. En wat aan Daniël ontbreekt, wordt in openbaring, daarom heet het trouwens ook zo, wordt in openbaring aangevuld. Dat is makkelijk genoeg systematisch te beschrijven. En te vertellen hoe dat zit. En wat je in Daniël mist, staat dan in openbaring. Dat moet aangevuld worden, dat is makkelijk genoeg hoor, echt wel. Je moet alleen beide boeken bloedserieus nemen. Want het is van één en dezelfde auteur. Dat geldt feitelijk voor heel de Bijbel. Daar zit het probleem. Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Hoe wist de Heer deze dingen? En niet zeggen dat is omdat hij een profeet was. Hij hoefde dus helemaal niet te studeren, want God gaf hem zomaar de woorden in de mond. En zeker niet zeggen, hij was toch God geopenbaard in het vlees, want die uitdrukking komt in heel je Bijbel niet voor en indien toch, dan is het abusieflijk. Ten onrechte. Hij wist het omdat hij het geleerd heeft uit de schriften. En anders hebt u toch Lucas 2 gemist. Toegegeven, het is een lang hoofdstuk. Wat deed de Heer daar op 12-jarige leeftijd in de tempel? Studeren. De schriften bestuderen. Vragen stellen. Want dat helpt. Soms. Dat helpt eigenlijk altijd. Soms weet je, als je stel je vragen, krijg je antwoorden en dan weet je meteen dat je op het verkeerde spoor zit. Dat is makkelijk genoeg. Ik heb ooit de fout gemaakt om zo te zeggen. Nee, ik zeg het, ik mag het zo niet zeggen. Misschien, oh, dat weet ik ook trouwens niet. Maar ik heb ooit gedacht van, nou ga ik toch eens uitzoeken waar dat nou allemaal in de Bijbel te vinden is over de leer van de drie eenheid. En toen kreeg ik drie teksten, geloof ik. Eén daarvan was omdat er staat dat God zei, laat ons. En dus is het een drievoud. Die begreep ik dus niet. En omdat er staat, heilig, heilig, heilig is de Heer, driemaal heilig. En dus is het een drie-enige God. En daar was het mee afgelopen. Dat was ongeveer het enige Bijbelse argument. Nee, ongeveer. Dat waren de eerste Bijbelse argumenten. Meer is er niet. Nou, dan weet je dus dat het niet klopt. Toch? En dat is met meer van die dingen zo. Waar staat het dan in de Bijbel? Nou ja, en dan, als je dan hoort wat de argumenten zijn. Waar staat dan dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen? Je kan nog net lezen dat besnijdenis en doop hetzelfde uitbeelden. Namelijk wedergeboorte, maar Nicodemus wist het niet. En de rabbi die ik u van de week noemde ook niet. Het is hetzelfde. Het is het wegnemen van het vlees, besnijdenis. Het heet ook een vleeselijke besnijdenis. Wegnemen van vlees, wat een overdreven term is voor de vooruit, maar vooruit. Het is het wegnemen van de omhulling. Ik ben Wijnreb toch dankbaar voor enige uitdrukkingen die hij ons aangeleverd heeft. Het wegnemen van de omhulling en het openbaren van de glans. Wij noemen het trouwens heerlijkheid dan, maar in het medisch jargon wordt het dan toch wordt het de glans. Hè? De eikel, ja, precies. Daarom woonde Abraham onder de eikenboom. Dat is die, en de eikels zijn die rare vruchten waar wel een bolster omheen zit, maar een klein stukje. Want het grootste deel is er niet, is weg. Dat is besnijdenis. De eikenboom is een besnijdenis. Is daarmee de uitbeelding van het verbond met Abraham dat vervuld zou worden langs de weg van opstanding uit de dood. Dood en opstanding. Besnijdenis. Daar komt eerst het oude, maar daaruit komt het nieuwe. En toen ik u zei, alles wat de menselijke voortplanting, minstens de menselijke voortplanting betreft, is uitbeelding van hoe wedergeboren tot stand komt. Wel ja, zoek dit maar eens even uit, wat ik nu gezegd heb. Dat lijkt mij voorlopig wel duidelijk genoeg. Is symboliek. Nou goed, hoe wist de heer deze dingen? Omdat hij de Bijbel bestudeerd heeft. Of dacht hij dat toen hij geboren werd, dat hij toen in de kribbe, want hij lag in een kribbe, heb ik begrepen, dat hij toen de Torah kon opzeggen. Dat was een bewuste verspreking, maar ja. Echt niet. Er staat heus in de Bijbel, hij is in alle dingen, ons in alle dingen gelijk geworden. Hij is desgelijks vlees en bloeddeelachtig geworden. Hij werd ook geboren als een holvat en moest gevuld worden. Met geest, zegt u. Ja, maar dat gaat via het woord. Zo werkt dat. En hij heeft zelf moeten leren uit de Bijbel. Misschien heeft zijn moeder het hem verteld. Of zijn wettige vader. Dat zou kunnen. Dat weten wij niet. Maar hij heeft zelf uit de schriften. Mijn vader en moeder hebben mij ook van alles verteld. Maar ik heb het toch echt uit de schriften geleerd. Mijn vader vond trouwens dat je ook nooit moest vertellen waar je het vandaan had. Je had het uit de Bijbel. Nergens anders vandaan. Maar ik vind dat ik af en toe ook iemand anders eer moet geven. Die mij ooit eens een keer gewezen heeft op een tekst of op een uitspraak of wat dan ook. Natuurlijk. Echt wel. Maar in principe, ja, uit de Bijbel, uit de schriften. En hij verwijt zijn tijdgenoten. Heb je dat niet gelezen? Heb je nooit gelezen de steen die de bouwlieden verworpen hebben geworden tot hoofd des hoeks? Wat betekent dat dan? Maar die kenden ze niet. En algemeen bekend is dat de uitspraken die in het christendom algemeen, zonder uitzondering, worden toegepast op de Heer Jezus uit Jesaja 53. Over het lam dat stom is voor zijn scheerders, of het schaap dat ter slachting geleid wordt, of hoe het maar was, enzovoorts. En door zijn striemen is ons genezing geworden, en de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Die teksten kennen ze niet. Die worden niet meegelezen, die staan niet in de kanon, hoe heet zo'n ding? In het leesrooster. Binnen het orthodoxe jodendom. Niet de mensen kennen ze wel, ze staan natuurlijk toch in onze Bijbels, in hun Bijbel ook, maar ze, ja, ze moeten hem al speciaal opzoeken. En als ze dat al doen en je vraagt dan maar wat betekent dat, dan zeggen ze ja, dat gaat over ons. Zijn net christenen, die denken ook dat alle bijbelteksten over ons gaan. Dus ook niet zo, nee. Wij worden ter slachting geleid, wij zijn joden, wij worden vervolgd, wij worden verdrukt. Wij worden van God verlaten enzovoorts. En God zal er wel een bedoeling mee hebben, zei Jan van Barneveld. Dus dat moet vooral zo blijven allemaal. Enzovoorts. Welke bedoeling dat was, wist hij dan ook niet. Maar ja, hij weet zoveel niet. Ik heb zijn Bijbel niet. En hij verzint zelf het een en ander. Als er dan een of ander overblijfsel stuk schroot van een Sputnik of hoe heet zo'n ding, van zo'n kunstman of hoe heet dat, een satelliet moet je zeggen, dan neerstort en in de dampkring verbrandt boven het plaatsje Nazareth in, waar is het, Arizona? Die woont een Nederlandse coureur, die woont daar toch? Nou, het was boven Nazareth ook nog, dan schrijft hij in het zoeklicht dat dat een teken is van de naderende wederkomst van Christus enzovoort. Dat moeten wij vooral weten. Man, hou je bij de Bijbel, in plaats van dit soort onzin. Ben het echt hoor, ik kan er slecht tegen. Ik vind het God geklaagd, zulke dingen. En dus met al die discussies die je op internet vindt ook, ze weten van de Bijbel niks, maar discussiëren er wel over. Ga ze een poosje studeren, in plaats van te proberen je gelijk te halen. En dan nog elkaar uit te schelden ook nog, want dat is wat in de praktijk gebeurt natuurlijk. Hè? Maar goed, nee, persoonlijk zit ik daar niet mee. Maar de Heer wond zich ook op over die mensen die met de wet, met de Torah en wat het maar was in de hand liepen en elkaar de wet voorlazen enzovoorts. En in werkelijkheid niks wisten van profetisch woord en van de Messias en hem niet eens herkenden toen hij kwam. op het tijdstip dat ze nog hadden kunnen uitrekenen ook nog. Hebben jullie nog? Gij geveinsden, gij adderen gebroed. Dat zijn zijn woorden. Maar hier is het iets netter. Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden, dat wil zeggen niet alleen Nicodemus, maar ook Demus, dat wil zeggen het hele volk, het Joodse volk als zodanig, gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Dat is de situatie. En hij gaat het ook niet uitleggen, hè? Hoe het verder zit. Het valt ook niet zo heel veel meer aan uit te leggen. Maar hij legt het niet uit. Hoe zullen deze dingen geschieden? Weet gij het niet? Het antwoord in vers 11 is eigenlijk: zoek het maar uit. Want hij legt het niet uit. En dat zoek het maar uit, ja, dat staat hier niet, maar er staat wel een paar hoofdstukken verder, bijvoorbeeld in hoofdstuk 5. Daar staat in vers 38, want ik moet toch ergens hem oppakken, nietwaar, vers 38 van Johannes 5. Zijn woord hebt gij niet in u wonende. Want als je leest blijven in de Statenvertaling, moet je denken wonen. En als je het woord wonen tegenkomt, dan moet je denken blijven. Verblijven, blijven. Zijn woord hebt gij niet in uw blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoekt de schriften. Hij stuurt ze gewoon weg en zegt: onderzoek de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben, maar die zijn het, en die zijn het, maar die zijn het, die van mij getuigen, en gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Er is wel leven in de schriften, maar het is omdat de schriften spreken primair over de Heer Jezus Christus, die trouwens gestalte geeft aan de schriften, aan de woorden, aan de beloften Gods. Dus er is leven in de schriften, maar dan moet je wel komen tot degene in wie die schriften gestalten krijgen. In wie die schriften vlees geworden zijn, moet ik eigenlijk zeggen, want dan ruimt hij weer op Johannes 1 vers 14. Maar laat hij maar zitten. Waar het om gaat is dat de Heer ze niet wat vertelt. Hij zegt gewoon: je moet de Bijbel lezen. Wat is dit? Wat is dat? Heb je nooit gelezen dit of dat? Enzovoorts. Zoek het maar uit. En zelfs, ja zuster, dat is waar, zelfs als hij gelijkenissen uitspreekt, dan staat er in de commentaren, dat doet hij om aan de hand van praktische voorbeelden uit het dagelijks leven iets duidelijk te maken. Nou echt niet. En dat staat er ook niet, er staat dat hij dat doet om iets niet duidelijk te maken. Om ze aan het werk te zetten dus. Zoek dit maar eens uit. Als je een beetje belangrijke Bijbelse basisbegrippen kent, dan moet je toch ook een beetje uit die gelijkenissen kunnen komen en begrijpen wat zaad voor een beeld is, wat zaad uitbeeldt, en wat de akker is, en wie de zaaier is, en wat die vrucht is die wordt voortgebracht, en wie die vijand is die onkruid zaait, en dat moet je dan toch kunnen uitvinden. Maar ze begrepen hem niet. En dus vroegen ze aan de Heer: waarom spreekt u tot hem door gelijkenis? En dan zegt de Heer: omdat het u weliswaar gegeven, weliswaar staat er niet, maar zeg ik, omdat het u weliswaar gegeven is om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. En daarom spreek ik tot hem door gelijkenissen, zodat ze horen en niet verstaan en zien en niet bemerken. En dat is nog steeds het lot van de gelijkenissen. Er worden allerlei betekenissen aangehecht die volstrekt daarna zitten. Men begrijpt er geen klap van. Men heeft zelfs uitgevonden dat wij moeten zorgen. Wij zijn een vrouw immers. Ik weet niet waarom dat is. Men had vroeger ook al problemen met al die afkortingen. Maar ik ken het woord niet meer. Maar wij zijn een vrouw immers en wij moeten vooral zuurdesem verbergen. hoe zou verbergen, in 3 maten fijn meel. En dat zuurdeesem, dat is dan het evangelie. En 3 maten fijn meel, dat is dan die goddeloze wereld. En wij moeten dat zure spul moeten wij erin stiekem instoppen, totdat het hele deeg doorzuurd is. En dan is de hele wereld bekeerd en dan zijn alle heidenen christenen geworden enzovoorts. Dat is gangbare verklaring. Je kan het nazoeken bij Spurgeon. Zeg ik even wat lelijks van Spurgeon. Maar goed. Bijvoorbeeld, om maar eens iemand te noemen. Maar het is algemeen. Zo hoor je dat overal. Ook in zogenaamd evangelische kring. Zeker wel. Maar dat zuurdeesem is een beeld van zonde. En het wordt stiekem geïnfiltreerd, zal ik maar zeggen, in 3 maten fijn meel, die je alleen nog maar verder in de Bijbel tegenkomt, als dat wat Abraham aan de Heer offert. Maar het wordt verzuurd, en als het verzuurd is, is het bedorven. Heb je dat nog? En dat is wat in onze dagen gebeurt. Dat het evangelie, daarmee het woord van God, de gemeente enzovoorts, dat wat voor de Heer bestemd is officieel, dat er verzuurd wordt en verziekt wordt door zuurdeesem. Door valse leer dus. Want het zuurdeesem is het zuurdeesem der fariseeën. Ja, dat is de zogenaamde orthodoxie, jazeker. Zuurdeesem der fariseeën, die hebben de Bijbel niet nodig, die hebben hun eigen wetten. Zuurdeesem der Sadduceeën, die hebben de Bijbel ook niet nodig, want ze verzinnen zelf wel een zin. Dat zijn de vrijzinnigen, de Sadduceeën. Dan heb je nog het zuurdeesem van de Herodianen, staat in de Bijbel, heb je nog het zuurdeesem der Herodianen. En Herodianen, het woord zegt het al, waren degene die meenden dat het Messiaanse Rijk tot stand gebracht moest worden hier op aarde via het koningshuis van Herodes. De Herodessen. Dat is valse leer. En niet maar een beetje. Het is fundamenteel, haalt het de Bijbelse waarheid onderuit. Zie? Nou goed. Enzovoorts. Meer gelijkenissen zal ik niet noemen nu. Maar het gaat maar om het idee. De Heer vertelde ze niet. Het is zus en het is zo. De Heer zei. Jullie geloven niet, jullie lezen je Bijbel niet, je weet er niks van, wat doe ik hier eigenlijk? Ze waren ongelovig. En Han roept dan een Latijnse uitdrukking, al de quod erat demonstrandum, heb je het verstaan? Ik ook niet. Dat is wat aangetoond moest worden, in het Nederlands ongeveer, dat is wat aangetoond zou worden, want aangetoond zou worden dat ook 1500 jaar, meer zelfs, van de wet, van de Mosaïsche wet, niet helpt. Integendeel, het brengt de mens alleen maar tot ongeloof. Men heeft de wet en dat vindt men voldoende. Maar men gelooft er niks van. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Ze zochten gerechtvaardigd te worden uit de werken der wet, maar ze zochten verkeerd. Romeinen 9. Ze zochten de verkeerde plek. Maar diezelfde wet zegt, het is niet zo moeilijk en je hoeft niet in de hemel op te klimmen om het te halen en je hoeft niet in de hel neder te dalen, onder de aarde enzovoort of in de zee, wat er maar is om het op te halen. Je moet alleen geloven, het is nabij u, in uw mond en in uw hart enzovoorts. En dat staat er in Romeinen 10, maar dat stond natuurlijk in Deuteronomium 30. Daar wordt het aan ontleend, waren de woorden van Mozes. En in onze dagen hebben we nog steeds mensen die zeggen, je moet high worden, je moet ten hemel opklimmen, je moet euforisch worden, je moet uit je dak gaan, je moet in tongen spreken en vlaggen zwaaien en achterovervallen en kortom volstrekt de controle kwijtraken. En je hebt anderen die zeggen, nee, je moet door een diep dal, je moet gebukt gaan onder al je lasten en je ellende. En daarom lezen we je elke zondag minstens 1 keer nog steeds de wet voor, enzovoorts. Want je moet door een diep dal. En we geloven pas dat je zalig wordt en uitverkoren bent als je een heel uitgebreide, indrukwekkende bekeringsgeschiedenis kunt vertellen. Dit is bij de bevindelijke orthodoxie. Nou ja, bij het leger zeiden ze ook, broeder, ja, sorry, ja. Maar het is allemaal niet zo. Je moet gewoon simpel geloven wat God gezegd heeft. En dat is het. Maar ja, dat is weg. En wat het christendom gedaan heeft, hebben de joden ook gedaan. Trouwens, de islam doet het ook. Die leggen de boeken aan de kant en maken er wat anders van. Leggen er iets anders overheen. Dat doet de islam, maar ik moet niet over de islam praten, dat is vooruit. Het jodendom doet dat, die heeft de Talmud. Die is nog veel uitgebreider trouwens dan de Torah. En zelfs ook dan de hele Tenach. Talmud en al wat er omheen hangt aan Joodse geschriften, dat is geldend. De Bijbel hebben ze niet nodig. Die moeten ze alleen op toon kunnen voorlezen. Maar die hoef je niet te begrijpen. En dat hoor je er dan ook aan. En in het christendom is het precies hetzelfde. Daar heeft men de belijdenisgeschriften. Oh, iemand zei, dat is toch goed bedoeld. Kom er niet met die clichés aan. U weet toch dat als je moet zeggen dat iets goed bedoeld is, dan weet je toch hoe het echt is. Dan weet je toch dat het falikant mis is. En dan probeer je achteraf iets goed te praten wat helemaal niet goed is. Goed bedoeld. Jongens. Je laat je auto repareren, er komt niks van terecht. En dan zegt de garage, nee, maar het is goed bedoeld. Kost zoveel. Ja, helemaal goed bedoeld hoor. Dan heb ik het nog niet over je tandarts die je mond verziekt. Nee, dat is me niet, is me niet overkomen, vooralsnog. Maar, moet houden. Ik spaar er nog voor en ik hoop dat het dan goed komt. En, maar met het was toch goed bedoeld, dan kom je niet verder mee. Maar men legt er dus die belijdenisgeschriften overheen. Het is toch goed bedoeld, dan hoeft men de Bijbel niet te kennen. Ja, men leest er wel uit. Je moet hem kunnen voorlezen aan tafel, 3 keer per dag. En je hoort eraan dat men niet weet waar het over gaat. Net als bij het jodendom. En dat is wat de Heer zegt. Jullie hebben die Bijbel, maar ja, wat voor zin heeft het? En in de praktijk is dit nog de nette variant, want de Heer zegt dat ze in de praktijk dat woord van God tegenspreken. Dus op zijn minst er iets anders voor in de plaats zetten, maar in principe tegenspreken. God heeft gesproken, de mens spreekt tegen. En dat is de geschiedenis van de mensheid. God heeft wat gezegd en de mens spreekt tegen onder inspiratie van de duivel, wie anders? Ja, dat heeft God wel gezegd, maar dat heeft hij anders bedoeld. En wat hij wel bedoeld heeft, dat zal de duivel je dan komen vertellen. Zo gaan die dingen. Het is echt glashard. Wij spreken wat wij weten en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Waarom zouden ze hun getuigenis of zijn, Christus, de Heer Jezus, getuigenis aannemen? Omdat het een getuigenis is van wat de Bijbel zegt, wat het woord van God zegt. Dat was de makker van Paulus. Hebben zich nooit afgevraagd hoe het kan dat zo'n geleerde man, zo'n fariseeën, die meer dan zijn tijdgenoten zich geijverd had voor de vaderlijke Joodse inzettingen enzovoorts, die een heel hoge rang had net onder de Joodse hoge priester enzovoorts, dat die uiteindelijk helemaal niks begreep en zelfs jaren van het toneel moest verdwijnen om alsnog te leren hoe het werkelijk zat, wat had hij dan geleerd? Veel, dat weet iedereen. Paulus wordt door vrienden en vijanden beschouwd als een geleerd man. Maar van de Bijbel wist hij niks. Nou, hij kon hem waarschijnlijk voorlezen. Zonder klinkertekens en zonder die tekentjes die er onder en boven staan, zal ik maar zeggen, boven de tekst en de melodie uit zijn hoofd kennen enzovoort. Want dat is wat de Joden doen. Maar dat gaat niet over de inhoud dan. En dus moest hij naar huis. De Heer heeft een wegwijs gemaakt op de Sinai, als u het mij vraagt. En anders gewoon op die berg in Arabië waar hij naartoe ging. En de Heer heeft hem daar wat laten zien. En daarna moest Saulus nog steeds terug naar af. En pas jaren later werd hij opgehaald door iemand die Jozef heette. Om voor de hand liggende redenen, maar die leggen we niet uit hoor. En die wij kennen als Barnabas, Want die haalde hem van huis en zegt, kom op Saulus, het wordt nu tijd om aan het werk te gaan. Het heeft al lang genoeg geduurd, enzovoorts. Teruggewezen naar de schriften, dat is het. En voor, ook voor christenen vandaag geldt precies hetzelfde. Ik heb u dat al gezegd. Men discussieert, maar men heeft niet een idee waar het over gaat. Ik zeg altijd, ze discussiëren over de opname van de gemeente in relatie tot de grote verdrukking, maar ze weten niet wat de gemeente is en ze weten niet wat de grote verdrukking is. De wederkomst van Christus weten ze ook niet, want het grootste deel van wat daarover discussieert gelooft niet eens in de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Echt niet. Waar hebben die mensen het over? Zie? Nou ja. Maar dit is de essentie. Men kent het woord niet. En dat is de boodschap van de Heer en van zijn discipelen in principe gedurende de periode van de omwandeling van Jezus op aarde. Feitelijk. Pas later, pas na de opstanding en feitelijk pas op de Pinksterdag, wordt openlijk, dat woord staat er ook, vrijmoedig namelijk, onbedekt, wordt de boodschap gepredikt. God heeft deze Jezus opgewekt in overeenstemming met het profetisch woord, de psalmen en de profeten en wie het allemaal maar waren. God heeft zijn geest uitgestort over en op de Heer Jezus als eerste, wat natuurlijk helemaal niet kan als de leer van de drie eenheid enige Bijbelse grond zou hebben. Zeg ik wat geks? Hoe kan hij dan de geest ontvangen? Nou ja, laten we zitten. Maar hij wordt opgewekt uit de dood als vervulling van de Bijbelse profetie. En ik verklaar dus het nieuwe verbond voor bindend. Want al wat hij bindend zou verklaren of zoiets zou binden op aarde zou in de hemel gebonden zijn en andersom enzovoorts. Dus wat Petrus deed, hij zegt, het nieuwe verbond is aangebroken. En het publiek zegt, wat moeten wij dan doen? En dan zegt Paulus, zegt Petrus, bekeert u en laat u dopen, laat namelijk uw zonde afwassen, want daar is de doop de uitbeelding van, enzovoorts. En gij zult die gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe en allen die daar verder zijn. Per slot, het gold voor het gehele huis Israëls, het ganse huis Israëls, en een belangrijk deel daarvan was verre op dat moment. En meer zeg ik er nu ook niet van. Dat gaat om het beginsel dat voor het zover is, wordt slechts verwezen naar de schriften. Want ja, dat hele begrip Christus betekent toch niks als je de schriften niet kent. Hoezo de Messias? Christus dus in het Grieks, hè? Hoezo de Messias? Wie is dat de Messias? En dan komt er, wiens zoon is hij, bijvoorbeeld. Want dat is in hoge mate bepalend voor iemands identiteit. Wie is dat? En als hij dan de zoon van David is, hoezo noemt God hem dan zijn zoon? Nou, enzovoorts. Wie is dat eigenlijk? Wel, dat is dat zaad van David dat van Gods wegen verwekt zou worden, die definitief die troon van David zou vestigen alsnog in Jeruzalem. De troon die daar verdwenen was in iets meer dan 600 jaar voor onze jaartelling, zal ik maar zeggen, via de Babylonische ballingschap en dat soort dingen meer. Die troon, die zou teruggebracht worden naar Jeruzalem en nu voor altijd. En zou gebeuren door de Messias, de gezalfde des Heren, de zoon van David, degene zaad van David die uit zijn lijf zou voortkomen. Maar het is bovendien het zaad van Abraham, aan wie het een en ander beloofd was, en die de grondlegger zou zijn, de bewaarder van heel dat nieuwe verbond, en die garant zou staan voor de vervulling van de belofte aan Abraham, enzovoorts. Het gaat natuurlijk nog verder terug naar Adam. Maar u weet dat langzamerhand mag ik hopen. Maar je weet die dingen uit de schriften. En anders betekent het niks. Een Bijbels begrip. Zie. Nou goed. Maar de Heer legt het niet uit. Hij gaat zelfs een stap verder, maakt het wat moeilijker. Dat doe ik ook altijd, dat zal u wel eens opgevallen zijn. Dan zeg ik, oh vindt u dat moeilijk? Oh, dan heb ik er nog één. Dan komt er iets nog moeilijkers. Want ik vind dat u er dan maar over na moet denken. Of over moet praten met iemand dan maar. Want de Heer zegt, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, vers 12, zodat u nou meteen weet dat iets als wedergeboorte enzovoort gerangschikt wordt in de categorie aardse dingen, zou hier op aarde moeten gebeuren met betrekking tot aardse zaken en dus ook met betrekking tot een aardse toekomst. Een aards betekent op aarde. Dat is inclusief nieuwe aarde overigens dan, maar het is aards. Maar indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? Want er zit nog een andere kant aan het verhaal. En dat is tweeklemmend, omdat dat hemelse aspect van het voorgaande, dat is actueel in onze dagen. Dat wordt ook niet echt uitgelegd, ook hier niet. En niet door de Heer Jezus. En ik ben bovendien van mening dat na dit vers, na vers 12, uit de mond van de Heer Jezus kennelijk, daar heb ik niet de minste twijfel over, dat vers 13, het volgende vers en wat er verder volgt, ook inderdaad niet komt uit de mond van de Heer Jezus, maar uit de pen van Johannes. Dat lost meteen enige problematiek op. Rond deze versen, overigens. Waarbij ik erop wijs dat deze woorden opgeschreven zijn, niet door iemand die erbij was, en op dat moment bedoel ik dus, hè, maar het is pas opgeschreven na de opstanding van Christus. En in die dagen geeft Johannes er dus commentaar op. Welke zijn dan die hemelse dingen? Want eigenlijk is de beschrijving van deze ontmoeting tussen Nicodemus en Jezus met vers 12 ten einde. Het blijft open. Dat is voor wat de stijl betreft ook volstrekt begrijpelijk. Het blijft open hangen. De Nicodemus zegt, hoe zullen deze dingen geschieden? En de Heer zegt, ja, jullie nemen mijn getuigenis niet aan en je weet waar ik het vandaan heb. En als je de aardse dingen al uit, ook van mijn mond niet kent of niet gelooft, als volk althans, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? En ik pak zijn spulletje op en weg. Bij wijze van spreken, dat kan niet, want het was in zijn huis. Hè? Maar goed, Nicodemus kwam bij hem. Maar bij wijze van spreken. En nou had Nicodemus nog een opdracht erbij. Aardse dingen en ook nog hemelse dingen. Nou ja, die worden ons hierna dan door Johannes uitgelegd. Althans toegelicht. En ik vind het zo mooi dat dat gebeurt. Niet systematisch leerstellig of zoiets. Maar gewoon weer aan de hand van de plaatjes. Ik vind dat mooi. Ik hou daarvan. Aan de hand van de beelden ontleend aan het Oude Testament. Ooit gelezen over de verhoogde slang? In de woestijn? Ja, je loopt meteen tegen allerlei christelijke vooroordelen op. Waardoor men het niet begrijpt dus. Want ja, je moet even slikken als blijkt dat de slang een type is van Christus. Want je hebt nog net bladzijde 2 uit je Bijbel gelezen en toen ben je opgehouden. En daar vind je een slang en dat is de duivel blijkbaar. Als hem dat tenminste was. En voor zover die gesproken heeft en wat het maar was allemaal ook alweer. Maar nou blijkt dat je toch onderweg nog een paar bladzijden hebt overgeslagen. En dat het je ontgaan is dat de slang wel degelijk de uitbeelding is. ook van de Messias. En dat is dan weer zo, omdat de slang het symbool is voor de stoffelijke wereld, de materiële, de zichtbare wereld. En feitelijk over de machthebber over de zinnelijke wereld. Over de stof. Vandaar dat de slang ook een medisch symbool is. De verhoogde slang. De Esculaap. Dat kent u toch? Die slang gekruld om een staf. Of om een kruis, of wat het maar is. Zo van die. Ja, ik weet dat het via de Griekse mythologie komt. Ja, natuurlijk. Maar het idee blijft dat er ergens macht uitgeoefend zou worden over de stoffelijke, de materiële, inclusief biologisch dus, wereld. Dat is wat het is. Maar die slang is eigenlijk, ook die Esculapius, is het beeld van Christus. Al was het maar, dat is de Heer uw Heelmeester. Maar de verhoogde slang is heus niks anders dan de verhoogde Christus. En de verhoogde Christus is Christus in de hemel. Bestaat er ook een verlaagde Christus? Nou, eigenlijk niet. Maar we kennen wel de verlaging, de vernedering van de Heer Jezus. En dat was aan het kruis. Maar dat heet niet verhoging. Echt, we hebben het over basisbegrip uit de Bijbel. De kruisiging is geen verhoging. De kruisiging is vernedering. Hij is vernederd geworden, gehoorzaam zijn we tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarna en daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En als de slang een type is van de zoon des mensen, dat is Christus. En dat staat hier. Dan gaat het dus over Christus in de hemel aan de rechterhand Gods. En bovendien werd het aangekondigd, want het ging toch over hemelse dingen. Dat is niet het kruis. Zie je hoe makkelijk je de draad kwijtraakt als je begint te filosoferen en je Bijbel loslaat? Meer daarover morgen vroeg.